Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. De Master Switch van jurist en technologieonderzoeker Tim Wu is een toegankelijk, historisch non-fictieboek over de strijd om de controle over communicatie. Wu volgt de ontwikkeling van de telefoon, film, radio, televisie en het internet in de Verenigde Staten. Zijn centrale vraag is eenvoudig, maar politiek geladen. Waarom beginnen nieuwe media vaak als open speelvelden voor uitvinders, kleine ondernemers en gebruikers? Om later te veranderen in geconcentreerde systemen die door enkele grote bedrijven worden beheerst? Het boek is tegelijk mediageschiedenis, analyse van mededinging en waarschuwing voor de toekomst van het internet. Wu, die ook de term netneutraliteit heel populariseren, laat zien dat technische vooruitgang niet vanzelf tot meer vrijheid leidt. De manier waarop netwerken, apparaten, distributie en inhoud worden georganiseerd bepaalt mede wie kan spreken, concurreren en innoveren. Met levendige historische voorbeelden onderzoekt hij hoe ondernemingen en overheden samen informatie-imperiums mogelijk maakten en waarom wettelijke grenzen aan die macht volgens hem nodig blijven. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de cyclus waarin open media veranderen in gesloten imperiums. Wu ordent de geschiedenis rond wat hij de cyclus noemt. Een nieuw communicatiemedium begint doorgaans rommelig en relatief open. Er is ruimte voor uiteenlopende toepassingen, nieuwe aanbieders en onverwachte experimenten, omdat nog niemand precies weet welk bedrijfsmodel of welke standaard zal winnen. Zodra het medium economisch en maatschappelijk onmisbaar wordt, ontstaat echter een sterke prikkel tot concentratie. Bedrijven proberen dan distributie, toegang en inhoud onder één leiding te brengen. Het resultaat is een gesloten systeem waarin concurrenten afhankelijk worden van toestemming, contracten of technische toegang van de dominante onderneming. Deze cyclus is de kern van Wu's vergelijking tussen telefoon, radio, film en televisie. Hij betoogt niet dat alle technologieën identiek zijn, maar dat de machtsdynamiek opvallend vaak terugkeert. Openheid is voor hem dus geen blijvende technische eigenschap, maar een kwetsbare fase in de ontwikkeling van een industrie. De telefoon groeide uit tot het belsysteem. Hollywood werd sterk georganiseerd rond grote studio's en radio kwam onder invloed van dominante netwerken. In elk geval veranderde een veelbelovend communicatiemiddel in een systeem met poortwachters. Voor het internet heeft deze gedachte een belangrijke consequentie. Het feit dat het netwerk open is ontworpen, biedt geen permanente garantie. Wanneer aanbieders van infrastructuur, apparaten of platforms hun positie gebruiken om toegang te sturen, kan ook het internet geleidelijk minder open worden. Wu vraagt de lezer daarom niet alleen naar technologie te kijken, maar vooral naar eigendom, marktmacht en regels. Ten tweede, AT&T en de politieke aantrekkingskracht van het natuurlijke monopolie. De opkomst van AT&T en vooral het belsysteem vormt een van Wu's belangrijkste casussen. De onderneming presenteerde een landelijk telefoonnetwerk als een publieke voorziening die het beste door één geïntegreerde organisatie kon worden gebouwd en beheerd. Die belofte had praktische aantrekkingskracht. Telefoongebruikers willen immers dat iedereen elkaar kan bereiken. En versnipperde netwerken kunnen onhandig zijn. Wu ontkent die technische logica niet, maar toont hoe zij ook een rechtvaardiging werd voor uitzonderlijke bedrijfs- en marktmacht. De beslissende kwestie is volgens hem dat een netwerkbedrijf meer kan beheersen dan alleen kabels en verbindingen. Wie het netwerk bezit, kan voorwaarden stellen aan apparatuur, diensten en aansluiting. Daarmee kan een onderneming beïnvloeden welke innovaties gebruikers bereiken en welke concurrenten levensvatbaar blijven. AT&T werd zo een voorbeeld van verticale integratie, waarbij de infrastructuur en veel onderdelen eromheen nauw met elkaar verbonden waren. Ook de overheid speelt in dit verhaal geen eenvoudige rol van redder of tegenstander. Regulering kon de dominantie van AT&T stabiliseren, omdat een gereguleerd monopolie voorspelbaar en universeel toegankelijk leek. Later hielp antitrustbeleid juist bij het doorbreken van die structuur. Wu's punt is niet dat staatsingrijpen altijd verkeerd of altijd goed is. Hij laat zien dat regels bepalend zijn voor de verdeling van informatiemacht. Voor Europese en Nederlandse lezers is dat herkenbaar, omdat ook telecom, kabel en publieke media voortdurend balanceren tussen brede bereikbaarheid, investeringen en concurrentie. Ten derde, het Kronos-effect en de onderdrukking van bedreigende vernieuwing. Wu gebruikt de term Kronos-effect voor het gedrag van gevestigde bedrijven die een nieuwe techniek niet beoordelen op haar mogelijkheden, maar op het gevaar dat zij vormt voor hun bestaande inkomsten. De naam verwijst naar Kronos uit de Griekse mythologie, die zijn kinderen verslond uit angst door een van hen te worden afgezet. In de zakelijke variant probeert een dominante onderneming mogelijke opvolgers klein te houden voordat die haar positie aantasten. De behandeling van FM Radio en RCA topman David Sarnoff is hiervoor een bekend voorbeeld in het boek. FM bood technische voordelen ten opzichte van AM Radio, maar bedreigde gevestigde investeringen in bestaande radio- en netwerksystemen. Wo beschrijft hoe gevestigde belangen via zakelijke invloed en regelgeving de ontwikkeling van alternatieven konden afremmen. Ook Western Union, dat de telefoon aanvankelijk als bedreiging voor de Telegraaf zag, past in dit patroon. Het relevante inzicht is dat innovatie niet alleen wordt tegengehouden door technische beperkingen of gebrek aan vraag, maar ook door organisaties die veel te verliezen hebben. Het Kronos-effect maakt Wu's analyse concreter dan de algemene stelling dat monopolies slecht zijn. Een grote onderneming kan zelf ooit vernieuwend zijn geweest, maar later belang krijgen bij stilstand. Daarom is concurrentiebeleid volgens Wu ook innovatiebeleid. De vraag is niet enkel of consumenten vandaag keuze hebben, maar ook of een nieuwe techniek morgen een eerlijke kans krijgt. Dit is bijzonder relevant in digitale markten waar platforms regels, vindbaarheid en toegang voor andere diensten kunnen bepalen. Ten vierde, de scheidingsgedachte tussen netwerk, inhoud en toegangsmiddelen. Als antwoord op de cyclus formuleert Wu de Separations Principle, in het Nederlands het scheidingsprincipe. Het idee lijkt op de scheiding der machten in een democratisch rechtsstaat. Niet omdat bedrijven per definitie onbetrouwbaar zijn, maar omdat te veel functies in één hand structureel misbruik mogelijk maakt. Wo wil daarom een onderscheid bewaren tussen carriage, de fysieke of technische distributie, content, de media en informatie die worden aangeboden, en de middelen waarmee gebruikers toegang krijgen, zoals zoekdiensten, apparaten of applicatiewinkels. Wanneer één onderneming tegelijk het netwerk bezit, eigen inhoud produceert en beslist welke diensten of apparaten gebruikers gemakkelijk bereiken, kan zij concurrenten op meerdere niveaus benadelen. Zij kan bijvoorbeeld eigen aanbod voortrekken, toegang duurder maken of technische voorwaarden gebruiken om alternatieven minder aantrekkelijk te maken. Losse regels tegen één specifieke overtreding zijn dan volgens Wu vaak onvoldoende. Zijn voorstel is vooral structureel. Door functies te scheiden, wordt de verleiding en de mogelijkheid tot zelfbevoordeling kleiner. Dit betekent niet dat iedere samenwerking tussen netwerkbedrijven, makers en platforms verboden zou moeten zijn. Wu's punt is dat verticale integratie in informatie-industrieën extra kritisch moet worden bekeken, omdat zij de voorwaarden voor publieke communicatie raakt. Het boek verbindt deze gedachten aan de Amerikaanse antitrustgeschiedenis, onder meer rond telefoon en film. De bredere les is bruikbaar bij hedendaagse discussies over telecombedrijven, streamingplatforms, appwinkels en zoekmachines. Wie de infrastructuur beheert, heeft vaak invloed die verder gaat dan een gewone marktpositie. Tot slot, het internet als uitzonderlijk open ontwerp, maar geen veilige uitzondering. In het laatste deel richt Wu zijn historische patroon op het internet. Hij erkent dat het internet in belangrijke opzichten anders is dan vroegere media. De architectuur maakte het mogelijk dat nieuwe toepassingen aan de randen van het netwerk konden ontstaan, zonder dat een centrale netwerkeigenaar vooraf toestemming hoefde te geven. E-mail, het web en vele andere diensten konden groeien omdat het netwerk zelf relatief algemeen bleef. Dat ontwerp bevorderde experiment en verspreiding van informatie. Toch waarschuwt Wu tegen technisch optimisme. Een open protocol is niet hetzelfde als een blijvend open communicatielandschap. Internetproviders kunnen invloed uitoefenen op dataverkeer. Fabrikanten van apparaten kunnen bepalen welke software of diensten toegang krijgen. Grote platforms kunnen de vindbaarheid van informatie en de voorwaarden voor makers sturen. Bovendien komen telefonie, televisie, film en andere media steeds meer samen op dezelfde digitale infrastructuur. Daardoor kan macht die vroeger over afzonderlijke sectoren verdeeld was, opnieuw samenvallen. Deze analyse verklaart waarom netneutraliteit zo belangrijk is in de achtergrond van het boek. Het gaat niet alleen om downloadsnelheid, maar om het beginsel dat netwerkbeheerders niet willekeurig winnaars en verliezers onder online diensten kiezen. Wu presenteert het internet niet als verloren zaak, maar als een politiek en economisch strijdperk. De toekomst hangt af van institutionele keuzes, mededinging en publieke waakzaamheid. Wel blijft zijn openheid tegen gesloten tegenstelling een beperking. In de praktijk kunnen regels soms ook innovatie mogelijk maken. En niet elke vorm van integratie leidt automatisch tot onderdrukking. Concluderend. De master switch is vooral waardevol voor lezers die willen begrijpen waarom discussies over big tech, netneutraliteit, mediafusies en platformmacht niet uit het niets zijn ontstaan. Het boek past goed bij geïnteresseerden in technologie, economie, recht, journalistiek en openbaar bestuur, maar vereist geen specialistische voorkennis. Wu schrijft geen technische handleiding en ook geen neutrale encyclopedie. Hij verdedigt een duidelijke stelling, namelijk dat communicatieindustrieën herhaaldelijk van openheid naar concentratie bewegen, tenzij regels en instituties daar tegenwicht aan bieden. De praktische opbrengst is dat de lezer digitale diensten anders leert bekijken. Niet alleen de kwaliteit van een app, netwerk of streamingdienst telt, maar ook de vraag wie de toegang beheert, wie de regels opstelt en of concurrenten werkelijk kunnen toetreden. Intellectueel biedt het boek een bruikbaar kader om verbanden te zien tussen de geschiedenis van AT&T, Hollywood, radio en de huidige platformeconomie. Wat het boek onderscheidt van veel andere titels over technologie is de combinatie van historische vertelkunst en een structureel voorstel voor beleid. Waar boeken over digitale macht vaak uitsluitend op actuele bedrijven focussen, plaatst Wu de huidige zorgen in een langere geschiedenis van infrastructuur en monopolievorming. Tegelijk vraagt zijn model om een kritische lezing. De tegenstelling tussen open en gesloten kan complexe markten versimpelen en historische parallellen zijn nooit volledig. Juist die beperking maakt het boek geschikt als vertrekpunt voor discussie. Het biedt geen definitief antwoord op digitale regulering, maar wel een scherp vocabulaire om de juiste machtsvragen te stellen. Als je ons wilt steunen, Tim Wu, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.